Goedenavond allemaal. Het is goed om elkaar weer te zien. Het is ook goed dat Smos in ons midden is. Dus welkom Smos. We zijn een tijd geleden begonnen met het boek van Handelingen. En we waren de laatste keer aanbeland in Handelingen hoofdstuk 4. En we zullen dus vandaag verder gaan bij de laatste verzen van hoofdstuk 4, om dan ook verder te gaan bij de eerste verzen in hoofdstuk 5. Maar herinner u dat Petrus en Johannes prediken het evangelie van een opgestane Christus. En de Joden, en meer bepaald de Joodse leiders, die waren er absoluut niet blij mee. Ze stelden ook een vraag in wiens naam of door welke kracht zij die lammen hadden genezen, waar we in Handelingen hoofdstuk 3 over hadden gelezen. En zij verboden hen uitdrukkelijk om nog in de naam van Jezus te spreken. Maar Petrus antwoordde hen terecht van: kijk, oordeel maar zelf wat juist is om te doen. Moet ik meer naar u luisteren of moet ik meer naar God luisteren? Want het bevel om te spreken was niet iets wat zij zichzelf hadden toegeëigend. Het was een opdracht van God om het evangelie te prediken. En als mensen dat verbieden, mensen hebben daar geen enkel recht toe. En Petrus en Johannes waren dus bereid om de consequenties van die keuze te dragen. Maar ze worden dan vrijgelaten omdat ze uiteindelijk niks tegen Petrus en Johannes kunnen inbrengen. En wat hadden we toen gezien? Ze gingen naar de hunnen, ze gingen naar de discipelen en ze gingen samen bidden tot God. En ze vroegen God ook om wijsheid, om kracht, om vrijmoedigheid om toch het woord te spreken, ondanks al die dreigingen die er waren. En herinner u hoe we in vers 31 gelezen hadden, de vorige keer van hoofdstuk 4. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Dat is waar we toen mee gestopt zijn. Vandaag gaan we dus verder in vers 32. En gaan we een inzicht krijgen in hoe die gemeente, hoe die eerste christenen, die nog niet zo lang samen een gemeente hadden gevormd, wat hen identificeerde, wat hen kenmerkte, wat hen typeerde. En dat is heel mooi om te zien. Want wat zien we in vers 32? En de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en van ziel. En ook niet één zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niet één behoeftig onder hen, want alle die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. En Jozef, vers 36, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat betekent zoon der vertroosting, een leviet uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Tot hier. Wat kenmerkte deze groep van volgelingen van Jezus? Ze waren één van hart en ze waren één van ziel. En dat was zichtbaar. Hoe was dat zichtbaar? Wel, we hebben gelezen, die christenen die hadden eigendom. Zoals wij ook eigendom hebben, sommigen van ons. En dan bedoel ik mee een huis. Maar wij hebben allemaal bezittingen. Kleren, telefoon, soms auto, noem het maar op. Maar die christenen beschouwden hun eigendom niet als, dat is van mij. En dat moet enkel mij dienen. Zij beschouwden hun bezittingen, dat van mijn broeders en zusters, om hen te dienen. Zij waren één van hart en één van ziel. Zij waren toegewijd naar elkaar. Zij leefden niet voor zichzelf. Zij leefden om elkaar te dienen. En ik denk dat daar waar zij gaven voor hun broeders en zusters, dat wij nogal eens de neiging durven hebben om te nemen. Valt u niet op dat in vers 33 wordt gezegd, eigenlijk Er wordt gesproken die gemeente, hoe die functioneerde. En dan in vers 33 wordt er gezegd, en met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En dan in vers 34 wordt verder gegaan over hoe zij die relatie met elkaar hadden en dat ze gaven aan elkaar, dat ze deelden met elkaar. Waarom staat dat daartussen? Wel, ik denk dat dat een reden heeft. En die reden is deze. Die christenen, dat was niet dat die afgeperst werden of opgelegd worden of gedwongen werden om te delen met hun broeders en zusters. Dat was wat het evangelie van Jezus in hun hart bewerkte. Dat zij liefde hadden voor hen die ook Jezus lief hadden. Dat zij een open hart hadden, een vrijgevige hand hadden om te delen. En weet je wat het gevolg daarvan was? Dat de apostelen nog meer kracht konden geven aan het getuigenis van de opstanding van Jezus. Wat is de andere kant van dat verhaal? Stel je voor dat die christenen een stelletje ongeregelde zijn. Altijd een hoop discussie, altijd een hoop ruzie. De ene kan de andere niet verdragen. De ene zoekt partijschap met de andere. Clubjes vormen zich. Welk getuigenis zou dat geven als de apostelen zouden uitgaan en zeggen, Jezus is uit de dood opgestaan. Ja maar, allee, wat kom je me nu vertellen? Kijk eens wat die christenen daar allemaal aan het doen zijn. Dus waarom zou ik mij moeten bekeren? Kijk eens hoe die christenen met elkaar omgaan. Dat is nog erger als ongelovigen met elkaar omgaan. Deze christenen waren één van hart en één van ziel. Dat was niet iets wat vanzelfsprekend was. Dat was iets wat ergens uit voortkwam, uit hun liefde voor God. Dus als er gemeentes zijn, waar broeders en zusters niet met elkaar overweg kunnen, dan zegt dat heel veel over de relatie van die individuele broeders en zusters die de problemen veroorzaken over hun relatie met God. Want als die sterk is, als die goed is, dan gaat er één van één hart zijn en één ziel zijn onder de menigte van hen die geloven. En natuurlijk is de uitdaging, trek deze les vandaag de dag door naar deze groep van geloof. Naar ons. Zijn wij één van hart en één van ziel? Blijkt dat uit hoe wij over elkaar spreken? Hoe wij met elkaar omgaan? Wat we wel en niet van elkaar kunnen verdragen? Hoe we geduldig zijn met elkaar? Eén van hart en één van ziel. Als wij onruststokers zijn in een gemeente, dan moeten wij begrijpen dat vanaf het moment dat wij ons hart daarvoor openstellen, dat wij de zaak van Christus schade toebrengen. Deze waren één van hart en één van ziel. En de apostelen konden nog met grotere kracht een getuigenis geven van wie Jezus Christus is en wat hij wil bewerken in het leven van mensen. Door het voorbeeld van de discipelen. Door het voorbeeld van de eerste christen. En er was grote genade over hen allen. Nu, vers 34 zei, er was ook niet één behoeftig onder hen. En sommigen die zien het christendom wel eens als een communistisch systeem, dat iedereen evenveel heeft. Maar dat is niet wat hier beschreven wordt. Dat zullen we ook zelfs zien in hoofdstuk 5. Het christendom is een godsdienst waar op de eerste plaats christenen voor elkaar gaan zorgen. Natuurlijk niet alleen voor elkaar, ook voor mensen die niet tot de gemeente behoren. Maar hier zien we dat christenen hun bezittingen gingen gebruiken om hun broeders en zusters te dienen. En als het nodig was, als daar een broeder of een zuster een nood had, dan werd er zelfs een huis verkocht, dan werd er zelfs een stuk grond verkocht, dat werd aan de voeten van de apostelen gebracht en die gingen het uitdelen aan degene die er behoefte aan had. Is dat niet mooi? En dat moet er vandaag de dag ook zijn. Het is niet de bedoeling dat een christen geen bezitting mag hebben. Dat is niet wat hier gezegd wordt. Het is niet de bedoeling dat christenen maar allemaal hun bezittingen moeten verkopen. Maar het is wel de bedoeling dat als er een nood is, dat wij niet meer van onze bezittingen houden dan van onze broeder of zuster. Want dan hebben wij een verkeerd denkpatroon. Maar we zien nog verder in Handelingen, zullen we dat nog zien. Voor Handelingen 12 is er een zekere vrouw Maria en de gemeente kwam daar samen in haar huis. Dus het is niet dat alle christenen zomaar alle bezittingen verkochten. Dat is ook niet het beeld dat we hier moeten krijgen. Dus wat is het verschil in hun houding met die van ons? Als zij gaven, wat doen wij? Nemen we dan? Als zij verkochten, wat is het dan bij ons? Wij willen het houden. Dat is om over na te denken. En in vers 36 wordt Jozef benoemd, die van de apostel een bijnaam Barnabas had gekregen. En Lucas zegt dat ook met reden. Hij introduceert eigenlijk Barnabas hier in het verhaal. Waarom? We gaan hem nog vaker tegenkomen in het verdere verloop van het boek van Handelingen. Omdat Barnabas iemand is die heel nauw heeft samengewerkt met de apostel Paulus. En daar wordt over hem ook gezegd dat hij een zoon der vertroosting was. Barnabas had de kwaliteit om mensen te kunnen bemoedigen. Om mensen aan te vuren. Om mensen aan te zetten tot het goede. Om mensen troost aan te bieden. Dat was een kwaliteit waarom Barnabas gekend was. Een goede kwaliteit. En Barnabas ook, die had een stuk akker. Hij verkocht die en hij bracht die aan de voeten van de apostel. Maar dat is ook weer een reden waarom Lucas vertelt hoe de gemeente leefde. Want we kunnen zeggen, dit is echt goed. En dat is een voorbeeld waar wij naar opkijken. Dat was ook niet allemaal roze geur en maneschijn in die eerste gemeente. Want laten we eens naar hoofdstuk 5 gaan. Wat lezen wij in vers 1? Een zekere man met name Ananias, met zijn vrouw Safira, verkocht hun eigendom. We hebben gezien dat de christenen dat deden, dus er is helemaal niks mis mee. Zij deden dat ook. Maar wat deden zij in vers 2? Die man die hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten van de apostel. Maar Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Kijk wat hij zegt in vers 4. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En was na de verkoop de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kon gij aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen, vers 5, van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over alle die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af. En zij droegen hem uit en begroeven hem. Tot hier. Daar is een man, Ananias, een broeder, een christen. Iemand die het evangelie van Jezus heeft geloofd en daar een land. En hij had een vrouw, Safira, en zij hadden eigendom. En wat doen zij? Weet je wat, vrouw? We gaan onze eigendom verkopen. Maar, wat lezen we? Ze hielden iets van de opbrengst achter. Dus ze brengen de opbrengst van die akker wel naar de apostelen, maar ze houden een beetje achter. Dus het probleem was niet alleen de hebzucht, dat ze eigenlijk het geld voor een stuk voor zich wilden houden. Het grotere probleem was dat zij door de christenen beschouwd wilden worden als van, kijk eens, die hebben dat stuk akker verkocht voor zoveel geld en die hebben al het geld gegeven. Zij wilden eer van hun broeders en zusters. En om dat te bereiken, waren ze niet vies van om te liegen. Want ze wilden zowel de eer, maar ze wilden niet het hele geld afgeven, dus wilden ze ook nog een stuk geld houden. En je kunt natuurlijk niet beide hebben. En zijn vrouw wist daarvan. Ze brengen het stuk, het deel, en ze brengen dat aan de voeten van de apostelen. Maar Petrus, door inspiratie van de Heilige Geest, wat zegt hij in vers 3? Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Wie had hij bedrogen? Op de eerste plaats, hij had toch geen leugen tegen God verteld? Hij was toch naar de apostelen gegaan in de gemeente bij de discipelen? Herinner u wat ik vorige keer gezegd had van vers 31 van hoofdstuk 4. Wat zagen wij wat er in de gemeente gebeurde? Zij werden vervuld met de Heilige Geest. Wat wordt er hier gezegd? Wat wordt er hier gezegd over Ananias? Petrus vraagt hem, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Ananias had zijn hart ook laten vullen. Door de Satan. Om God te bedriegen. Nu, ik weet dat er vorige keer ook een gesprek was over de eenheid van God, de Vader, de Zoon en de Geest. Laat me even dit meegeven als zijnood. De Heilige Geest kan bedrogen worden. Nu, ik heb nog nooit gezien dat je een voorwerp kunt bedriegen, maar wel een persoon. Dat is iets om over na te denken. Maar, de Heilige Geest werd bedrogen. En wat zegt Petrus in vers 4? Hij zegt, kijk Ananias, al dat stuk grond, had jij dat niet verkocht? Dat was toch van u? Laat zien, de christenen moesten niet hun bezittingen verkopen. Zij mochten daar zelf over beschikken, wat ze daarmee deden. Maar wat zegt hij nog meer? Als jij dat stuk verkocht had, dat geld wat jij gekregen hebt voor die akker of voor je eigendom, dat was van u. Jij kon daarmee doen wat je wilt. Maar wat zegt hij dan? Hoe kon jij, in vers 4 op het einde, aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Wat zei hij in vers 3? Waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Want daar zouden we de indruk kunnen krijgen, ah ja, maar de Satan heeft hem daartoe aangezet. Wat kan hij daaraan doen? De Satan is de slechte. Maar wat lezen we in vers 4? Welke vraag stelt Petrus hem? Hoe kon jij aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Ja, de Satan brengt verleidingen. Ja, de Satan wilt u aanzetten om te zondigen. Maar de Satan gaat niet buiten uw wil om kunnen handelen. Het is een coöperatie. En Ananias en Safira besloten ervoor om in hun hart plaats te geven, ruimte te geven voor wat de Satan hen wilde aanbieden. Zij waren daarvoor verantwoordelijk. En door dat te doen, was het niet een leugen tegen de apostelen, het was een leugen tegen de Heilige Geest en dus tegen God. En soms, mensen zijn dom. Mensen weten dat God bestaat en mensen, en wij soms ook, proberen de waarheid wat te verbloemen. We proberen, als we in een beter daglicht willen staan bij elkaar, dat we het iets mooier uitleggen als het is. Of als we niet te veel vernederd willen worden, omdat we ergens schuldig aan zijn, proberen we het wat te verbloemen, wat we verkeerd hebben gedaan. Dat is wat zij ook doen. Maar wij zijn dom als wij denken dat we God kunnen bedriegen. Ja, wij zijn niet alwetend, en dat zal misschien nog lukken, dat we wat meer eer krijgen van elkaar, of wat minder ons vernederd voelen, omdat we iets moeten beleiden wat we verkeerd hebben gedaan. Maar God kunnen we niet bedriegen. God ziet in de harten. God kent de motivatie. En hier zien we dat God het niet kon tolereren dat zonde onder de christenen aanwezig is. En God greep onmiddellijk om in. Ananias viel neder, die blies de adem uit. Maar wat denk je wat dit bewerkte onder de christenen? Een grote vrees. Een grote vrees niet alleen bij de christenen, maar bij alle die het hoorden. Nu, in Handelingen gaan we tegenkomen dat hebzucht is een heel groot probleem van heel veel mensen. We gaan dat zien in Handelingen hoofdstuk 8. Simon de tovenaar, die denkt dat hij de gave van de geest met geld kan kopen. We gaan dat tegenkomen in Handelingen 19... Demetrius de zilversmid, die verkocht zilveren tempeltjes. En omdat Paulus daar een evangelie predikte wat tegen zijn goden inging, dreigde hij zijn inkomen kwijt te geraken. En daardoor ging hij strijden tegen Paulus en de boodschap die hij bracht. Hebzucht. We gaan dat zien in Felix, de gouverneur, Handelingen 24. Die luisterde heel graag naar Paulus. En die liet Paulus telkens weer opnieuw komen, zodat Paulus de evangelie kon vertellen. Weet je wat hij stiekem hoopte? Dat Paulus hem wat geld zou toestoppen. Hebzucht. Hebzucht is een probleem van veel mensen. En hier ook Ananias en Safira. Ze konden zelf beslissen over hun bezittingen als ze het wilden verkopen. Ze konden zelf beslissen wat ze deden met de eigendom. Maar ze wilden graag geëerd worden door mensen. En ze schuwden het niet om wat geld achter te houden. Om toch nog een beetje meer te houden voor zichzelf. En dan zien we ook dat zonde zelden alleen komt. De ene zonde leidt tot de andere. Want om de ene zonde in stand te houden, moet je vaak gaan liegen, moet je vaak gaan verzwijgen, moet je in allerlei bochten gaan wringen, om maar die zonde te kunnen verbergen. En bij mensen kan dat soms lukken, maar vergeet het maar, God ziet alles. Dus Petrus beschuldigt Ananias dat hij liegt. En die zonde van Ananias, die kwam vanuit zijn hart. Het was Satan die probeerde ruimte te krijgen in zijn hart, maar had Ananias weerstand geboden, zoals Jacobus hoofdstuk 4 vers 7 zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Het had zo niet moeten zijn. Maar Ananias wilde dat. Hij wilde toegeven aan die begeerte. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 12. Zelfs gaan we terug naar Handelingen. Maar ik wil een paar teksten met u even lezen over die gedachte. Handelingen hoofdstuk, Lucas hoofdstuk 12, sorry. Vers 33. Daar zegt Jezus, verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt uw beurzen die niet oud worden, een schat die nooit opraakt in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen motsen schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. We weten wie Ananias en Safira lief hadden. Het geld. Meer dan dat zij Jezus lief hadden. En dat had hen in deze toestand doen komen. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 16. Vers 13 tot 14. Daar zegt Jezus, geen slaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben. Of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. En de mammon is de afgod van het geld. En waarom zei Jezus deze woorden? Vers 14. Dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren. En zij hoonden hem. Waarom willen mensen vaak niet naar Jezus luisteren? Dat ze een andere God in hun hart hebben. Dat ze daar ruimte voor geven. In plaats voor het evangelie en de persoon van Jezus Christus. Ja, het was een beproeving, het was een verzoeking, het was een test die Satan in het leven van Ananias en Safira bracht. Namelijk die verleiding om toe te geven. Ja, meer eer van mensen krijgen en toch nog ook het geld willen houden. Maar het is niet een test waarin zij moesten falen. Want wat zegt 1 Korinthe 10 vers 13? Met de verzoeking gaat God u de uitkomst bieden, zodat je er tegen bestand bent. Zij konden bestand zijn, maar zij gaven geen ruimte in hun hart voor God om te werken. En daardoor kreeg de Satan voet in hun hart. En hier zien we dus ook een handeling hoofdstuk 5. De eerste keer dat Satan de gemeente probeert te infiltreren, als ik het zo mag zeggen. Niet alleen te infiltreren, om te saboteren wat God aan het bewerken is in de harten van deze mensen. Want we zagen in hoofdstuk 4 vers 32, eenheid onder de christenen. En Satan wilde dat kapot maken. En hij is dus hem gelukt bij Ananias en Safira om dat kapot te maken. Om dat geloof kapot te maken wat was opgebouwd. We kennen het verhaal van Judas. Hoe hij een liefhebber van geld was. Hoe hij geld stal, Johannes 13 en 14, uit de kast van de apostelen. Hij hield het geld bij. En hij hield het geld voor zich, een deel. En dus ook die hebzucht, die geldzucht, wat uiteindelijk ertoe leidde dat hij Jezus zou verraden. Daarna kwam de spijt, maar de spijt kwam te laat. Dat was waartoe hij de Satan de ruimte had gegeven in zijn leven. Hij had zijn hart daarvoor opengezet. En daardoor kon de Satan dat bewerken. Kijk eens één tekst nog daarover in Jozua hoofdstuk 7. Even het Oude Testament. Zesde boek. Daar lezen we een verhaal nadat het volk van Israël Jericho had veroverd, en God had gezegd dat zij alles met de band moesten slaan, en dat betekende dus, ze mochten niks voor zichzelf houden van wat daar te vinden was, en ze moesten iedereen uit doden. Maar dat was één Israëliet. Ja, op een gegeven moment leidt Israël in een volgende strijd een nederlaag, en Jozua stelt zich de vraag, ja, maar wat is er toch aan de hand, God? Waarom hebben wij nu deze nederlaag? Dat gebeurde bij Ai. En het antwoord was, in vers 11 lezen we dat, van hoofdstuk 7, van Jozua. Israël heeft gezondigd. Wat had Israël dan gedaan? Wel, ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. God had iets gezegd, en er was één man, die had toch iets genomen voor zich. En dat was Achan. En in vers 20 lezen we, daarop antwoordde Achan Jozua, waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heere, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld. En kijk hoe hij dat beschrijft, vers 21. Ik zag bij de buit een mantel van Tinia, een mooi stuk, en 200 sikkelen zilver, en een staaf goud van 50 sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen. Zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan. En deze man met zijn familie worden uitgedelgd uit het volk van Israël. Omwille van deze schandelijke daad. Wat was er gebeurd? Het fonkelde in zijn ogen wat hij zag. Hij dacht waarschijnlijk bij zichzelf, ja, maar dat zou toch zonde zijn van die zilverstukken. Het zou toch zonde zijn van die mantel. Het zou toch zonde zijn van dat goud om dat maar te laten liggen. Maar wat had God gezegd? Blijf er vanaf. Als God zegt, blijf er vanaf, dan moet je er vanaf blijven. Maar hij begeerde toch iets waarvan God gezegd had, doe dat niet. En dat is ook als we, er is een lied waarin wij zingen over het dal van Achor, ik weet niet of je dat kent, dat verwijst naar dit verhaal. Oké. Dus waar geven wij toe? Waar geven wij de ruimte toe in onze hart? Geven wij ruimte voor God om ons te vullen met zijn woord, met zijn geboden, met zijn wil? Of geven wij ruimte aan de Satan? Dan weten wij ook wie degene is die ons leidt en waar onze weg zal eindigen. Maar het verhaal stopt nog niet in Handelingen 5. Want Ananias was niet alleen. Hij had dat samen met zijn vrouw bekokstof. Nou, wat zien we dan in Handelingen 5? Vers 7. Het geschiedde na verloop van ongeveer 3 uur, en het is maar om te raden waarom zijn vrouw 3 uur later er pas bij kwam, dat zijn alleszins de feiten. Zijn vrouw komt binnen, en stel je voor, die vrouw die had haar plan bekokstoofd met haar man, en de bedoeling was om eigenlijk beter voor te komen als dat ze eigenlijk wilde zijn, want ze hebben een stuk geld achtergehouden, en ze wilde krediet krijgen voor al het geld, dat ze zogezegd al het geld van de opbrengst gaven aan de gemeente. Wat ze uiteindelijk nog niet eens moesten doen. En die komt daar binnen en ze wordt direct aangesproken. Maar, wat staat er? Zij is onkundig van wat er gebeurd was. Zij wist niet wat er met haar man was gebeurd. En vers 8, Petrus antwoordde haar, zeg mij, heb jij het stuk land voor zoveel verkocht? En wat zegt zij? Ah ja, maar ja, natuurlijk. Dat was haar doel. Dat was wat ze bereiken. Ah ja, want dat iedereen zou horen, ik heb dat stuk land voor zoveel verkocht, dan gaan ze allemaal denken van, kijk eens wat een goede mens dat is. Kijk eens hoe goed die is en hoeveel die wil doen voor de zaak van Christus. Maar Petrus zeide, vers 9 tot haar, hoe heb jij kunnen overeenkomen om de geest van God te verzoeken? Hoe heb je dat kunnen toelaten in je hart? Waarom heb jij die gedachte aanvaard? Toen die u doorkruiste. Wat zegt Petrus? Die de voeten van hen die uw man hebben begraven, zijn aan de deur. en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood. En zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. Weet je wat hierin opvalt? De lat van het christendom wordt niet verlaagd om zomaar iedereen binnen te halen. We willen graag dat hier plaats tekort is. En dat hier zoveel mensen zitten en dat we samen God kunnen aanbidden. Maar als er één ding is wat dit voorbeeld ons leert, God legt zijn lat hier en die lat die blijft daar. Vandaag de dag ziet je veel gemeenten, die lat die wordt maar lager en lager en lager om toch maar mensen binnen te willen krijgen. Daar moet het ons niet om te doen zijn. God heeft een standaard vooropgesteld. En die standaard moet blijven gepredikt worden. En als mensen dan weggaan, als ze het niet willen horen, laat ze maar weggaan. Maar jij bent dan wel een gemeente die van Christus is en die met Christus wandelt. Een gemeente kan niet groeien als goddeloze mensen worden geleerd dat het niet uitmaakt hoe je leeft of hoe je denkt als je maar gelukkig bent. Dat komt niet van God, die gedachte. Dat is een gedachte waarin mensen hun hart hebben opengesteld voor de tegenpartij, ruimte hebben gegeven voor de tegenpartij, want dat is wat Satan wil. Maar als dat de gedachte zou zijn, dan zou het bijzonder straf zijn wat God hier doet bij Ocharam Ananias en Ocharam Safira, omdat zij zo zwak waren. Zij waren zo zwak, omdat zij hun hart daarvoor hebben opengesteld. Daar waren zij verantwoordelijk voor. Dus wat zien we hier? Er was een diepe eenheid tussen die christenen. Zij leefden voor God. Zij waren niet geknecht aan hun bezittingen. Zij waren niet uit op materialisme. En dat betekent niet dat er geen bezittingen mochten zijn. Maar als er een nood was, waren zij er absoluut niet vies van om te verkopen, zodat zij hun broeders en zusters konden helpen. Ze waren één van hart en één van ziel. De standaard die God had vooropgelegd, die moest voldaan worden. Er moest tucht zijn in de gemeente. Als er zonde was, mocht dat niet getolereerd worden. Ik denk dat dat heel duidelijk naar voren komt uit dit voorbeeld. Maar wat zien we dan tot slot in de laatste vers, in vers 12 tot en met vers 16? Door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Waarom denk je dat die eenheid daar bleef? Satan had geprobeerd om dat kapot te maken. Om daar iets onzuivers in binnen te brengen. Waarom denk je dat die eenheid was gebleven? Er was vrees en respect voor God. Ze waren eendrachtig bijeen. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten. Maar het volk stelde hen hoog. Waarom denk je dat van de mensen waarschijnlijk, dat die zich niet durfden aansluiten bij die, de christenen komen daar in die zuilengang van Salomo bij elkaar. Iedereen weet dat zijn nu de christenen, die geloven daar die leer van Jezus, die uit de dood is opgestaan, van een eeuwig leven, daar geloven zij in, daar laten zij hun door lijden. Amai, kijk eens wat die doen voor elkaar. Waarom durfde niemand van de mensen zich bij hem aansluiten om daarbij te gaan staan? Wel, ik denk dat ik weet waarom. Dat ze niet bereid waren om te leven naar de standaard die Christus verwacht van mensen. En als ze weten wat er gebeurd was met Ananias en Safira, je zou het voor minder sloepers hebben als uw hart niet recht is en uw hart niet zuiver is, om u daarbij te gaan voegen. Want wat zou uw lot gaan zijn als je daar geen heilig gaat doen? En doen alsof. Maar, vers 14, en des te meer werden er toegevoegd. Toch waren er mensen die zo ernstig waren, dat zij wel bereid waren om te luisteren naar het evangelie van Jezus en om daar naar te leven. En des te meer werden er toegevoegd die de Heere geloofden, tal van mannen, zowel als vrouwen. Zo zelfs, dat men zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelde mede, en ze werden alle genezen. Hier worden we weer herinnerd aan wat de apostelen deden. De tekenen van de apostelen. De kracht die God hen gaf om die wonderen en tekenen te doen. Om mensen ogenblikkelijk, wat zij ook hadden, zij werden genezen. En niet halfslachtig, niet met hocus pocus, ogenblikkelijk en volkomen. Dat is God die hierbij meewerkt. Om getuigenis te geven aan hun boodschap. Om duidelijk te maken aan de mensen, Jezus Christus is dood en opgestaan. Hij leeft en hij zal terugkomen. En hij zal de wereld oordelen. En wij hebben misschien niet die kracht. Wij hebben misschien niet de apostelen onder ons. Maar wij kunnen wel dat voorbeeld, die woorden, die zij spraken, kunnen wij spreken. En meer nog, en ik hoop dat dat iets is wat we onthouden voor vandaag. Wij kunnen mensen laten zien dat wij één van hart en één van ziel zijn. En daardoor het woord dat wij spreken bevestigen. Maar als we dat niet doen, dan werken wij de zaak van Christus tegen. En belasteren wij de God in wie wij zeggen te geloven. Dus de volgende keer, als jij, er wordt geklopt aan je hart, geef mij ruimte om onverdraagzaam te zijn, zegt Satan. Geef mij ruimte om geprikkeld te worden, om geïrriteerd te worden. Geef mij ruimte om slecht te spreken over een broeder of zuster. Dan is het dan nu wat je daarmee doet. Gaat jij plaats geven in uw hart om die daad te doen? Of gaat je zeggen, nee, ik ga mij vullen met de woorden van God. Ik ga doen wat God zegt. En ik ga zorgen dat ik een element ben in de gemeente om één van hart en één van ziel te kunnen bewerken. Een laatste tekst van Spreuken hoofdstuk 3. Eigenlijk wil ik Spreuken vers 7, hoofdstuk 27 er even tussenin voegen, want ik vind dat zo'n mooie tekst die eigenlijk aansluit bij wat we vandaag hebben gehoord. Spreuken 27 vers 7. Spreuken hoofdstuk 27 vers 7. En daar staat, een verzadigd mens verteert honingzin, dat gaat iets beter. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. Iemand die verzadigd is, iemand die zijn hart heeft volgestopt, die gaat niet meer kunnen genieten van datgene wat zoet is. Maar iemand die hongerig is, dat het bittere is zoet voor hem. Als wij ons hart vol stoppen met dingen die daar niet moeten inzitten, dan gaan we niet kunnen genieten van het zoet. Maar als wij hongerig zijn om het goede te willen doen, dan gaat zelfs het bittere zoet zijn. En tot slot Spreuken hoofdstuk 3, vers 4 en 5. Vers 5 en 6. En daar staat, vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Vers 7. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Er is niks mooiers in dit leven dan om volledig op God te kunnen vertrouwen. Als wij op onszelf vertrouwen, dan gaan we onszelf bedriegen. We gaan een leven leiden dat voert naar het eeuwig verderf. Als wij op God vertrouwen, dan gaat Hij al onze wegen, hoe krom ze soms ook zijn, hoe moeilijk ze ook soms zijn te bewandelen, Hij gaat die recht maken. Geloof je dat? Wat leef dan ook daarnaar? Doe niet dat je een voorbeeld geeft aan de mensen van ik ben een christen, ik geloof in God, en wat je laat zien, is dat je totaal geen vertrouwen hebt in God. Dat was wat Ananias en Safira deden, omdat ze plaats in hun hart hadden gegeven om te luisteren naar de Satan. Zij waren wijs in eigen ogen en daardoor weken ze niet van het kwaad. Want dachten zij nu echt dat ze God konden bedriegen? Waarschijnlijk wel, dat was nog een leugen die ze geloofd hadden. Maar de realiteit is, het gaat niet lukken. Dus wees niet wijs in eigen ogen, vrees God, heb eerbied voor God en wijk van het kwaad. Doe het kwade weg en laat ruimte en plaats voor het goede. Amen.